Welkom bij aflevering 131 van De Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
En voor het eerst te zien op stream.
Hallo!
Dat is wel heel speciaal, hè, dit?
Dit is heel speciaal. Voor de mensen die aan het luisteren zijn, jullie hebben waarschijnlijk geen idee waar dit over gaat.
En voor de mensen die aan het kijken zijn, die waarschijnlijk ook niet.
Die denken, aflevering 131? Waar zijn al die anderen?
Misschien moeten we even uitleggen wat dat we doen.
Ja,
dus wij zijn Laura en Silke. En wij maken de True Crime podcast De Volksjury, waarin dat wij over allerlei soorten moordzaken speculeren. En vanaf nu is dat ook op beeld.
Ja, vanaf nu kunnen jullie ons zien terwijl wij spreken. De mensen die luisteren kunnen gewoon rustig verder luisteren. Maar als je benieuwd bent, dan
kan
je...
Naar onze handbewegingen.
Ja. Naar wie is, dan kan dat vanaf nu ook op beeld.
Ja. Ik vind het spannend, maar ik kan het gewoon even zeggen.
Ja, tuurlijk is het spannend.
Het staan zo voor de mensen die dan luisteren. 1, 2, 3, 4 camera's op ons gericht op dit moment.
Ja, ik voel mij inderdaad zo'n beetje in een ondervragingsruimte ook. Er staat bewijsmateriaal rond ons.
Absoluut. Mensen moeten maar kijken als ze de ruimte willen zien.
Absoluut.
Ik wil wel nog even zeggen, we hebben eind januari voor het laatst in mijn huis opgenomen. En toen hebben we gezegd, er zit iets speciaals aan te komen. Ja. En dat is dit.
Ja, dit was... Toen zeiden we inderdaad... Ik denk dat het de laatste aflevering van januari was, waarin we zeiden van... Dit is een speciale aflevering voor ons. Dat was afscheid van onze eigen studio. En dan hebben wij in stilte hier voorbereid, getest, geoefend. En nu is het zover. Maar jullie hebben daar allemaal niks van gemerkt, want alle audio-afleveringen die verschenen zijn...
Niemand
die waren
heeft
hier
iets in het snotje gehad.
Nee, inderdaad. Moeten wij nog dingen vertellen?
Ja, misschien er staat... Doe maar.
Nee, zeg maar.
Ik dacht misschien een beetje de structuur van de aflevering. Voor de mensen die echt totaal niet weten wie we zijn. Wij babbelen altijd graag eerst even over onszelf.
Ja,
voilà, dat zijn de losse flodders.
Ja, dat heet de losse flodders. Die kan je skippen. Dan kan je rechtstreeks naar de aflevering gaan. Maar het is heel leuk hoor. We zijn hele leuke mensen. Dus...
Ja, we geven tips om te kijken. Allee, bon, je gaat het zien.
Weet je, blijf zitten. Blijf kijken.
Voilà.
Verder staat er, zoals jullie fans gaan dat weten, normaal drinken wij al eens graag een glaasje cava tijdens de opnames. Dat mocht van streams, maar met de simpele reden, het is 1 uur in de namiddag. We hebben nog een hele dag voor de boeg, dus gaan we het voorlopig bij water houden.
Voilà, prima.
Goed. Hoe is het met u?
Wel, ik ging u nu toch net hetzelfde vragen.
Is het waar?
Ja, het is waar. Goed. We hebben een week rust gehad. We zijn ook bezig met liveshows.
Mm-hmm.
En nu was er afgelopen week even niks. En we zijn alle twee echt heel moe geweest. Hè?
Oh, echt. Ik dacht... Dit kan niet, maar echt inderdaad een fysieke weerslag van elke week shows te hebben gespeeld. Ja. Ik was zo moe.
Ja,
echt.
Want ik dacht echt ook zo nog een heel productieve week te hebben van de lasjes die nog komen al voor te bereiden. Ik heb gewoon enkel de aflevering voor vandaag. En voor de rest heb ik gewoon gerust. Ik ben op weekend geweest met de vriendengroep De Graven Sprietjes.
Heel goede vriendennaam, vind ik dat.
Toch? Hè?
Ik vind ook wel... En ik geloof wel dat dat sinds WhatsApp is, dat vriendengroepen ineens namen moeten krijgen.
Ja.
Want je moet je groepen een naam geven. En dat vind ik wel een hele fijne evolutie. Ik ben blij dat vriendengroepen hun namen hebben.
Ja, hè?
Ja.
Ik ben daar ook heel blij mee. Ik ben ook heel blij met de naam. Wij zijn naar Nieuwvliet geweest in Zeeland.
Mm-hmm.
Met de zee. En als ik de zee zie, dan ben ik een blij kind. Dus
dat was
voor mij
goed.
Heel goed. Voilà. En hoe is jouw week nog geweest voor de rest?
Heel rustig. Ik heb heel veel gekookt.
Ah ja. Eindelijk nog eens tijd voor om uitgebreid te koken.
Om uitgebreid te koken. Dat was heel fijn om zo eens terug wat bezig te zijn in de keuken. Niet zo te grijpen naar diepvries eten. Dus dat was heel leuk. En ik ga direct een tip geven. Ik heb een podcast helemaal gebinged.
Ja.
De podcast heet Even the Royals.
En, dat zegt me iets.
En
ja.
het zijn de makers van Even the Rich. Dus die al een podcast hadden over celebrities. En daar alles uit de doeken doen. Ik denk dat we die hier ook al getipt hebben. Over het leven van Britney Spears, Paris Hilton. Alle celebs uit de Verenigde Staten die je kent. En daar brengen zij afleveringen over. En nu hebben zij dus een reeks over royalty.
Oké, goed. We weten dat Laura allemaal ziek van is van royalty.
En ik heb al zoveel bijgeleerd. Het zijn ook echt oude koningen en koninginnen. uit China een keizerin.
En is het dan echt zo juice? Of is het het levensverhaal?
Het is het levensverhaal, maar laat ons zeggen dat de royals een juicy leven leiden. Grace Kelly is gepasseerd ondertussen. Heel interessant, veel over bijgeleerd, goed gelachen. Dus dat heb ik afgelopen week gedaan. De hond van mijn ouders was bij mij en elke keer als ik ging wandelen met hem, dan heb ik geluisterd. Dus voilà, een tipje voor wie ons beu gehoord is of iets nieuws zoekt.
Of om iets nieuws te kijken heb ik ook een tip. Ik heb de program Cons, Cults en Kidnapping te zien op Netflix. Heel heftige documentaire-reeks. Het is een documentaire-reeks. En de documentaire-maakster heeft het zelf meegemaakt en maakt daar dan een documentaire over, obviously. Maar ze keert dus eigenlijk terug naar haar oude school. Dat was een tuchtschool.
Ja.
En ze vertelt eigenlijk samen met andere leerlingen over het fysieke en mentale misbruik dat ze daar hebben doorstaan. Dat is een beetje à la Paris Hilton.
Ik wou het juist zeggen.
Die dat
wat
ook heeft meegemaakt. Ja. Je ziet nu dat er heel veel... er zijn nog documentaires geweest over kinderen die dan naar de middle of nowhere worden gestuurd en daar eigenlijk... een soort van moeten verbeterd worden, mm-hmm, omdat ze thuis kattenkwaad hebben uitgehaald. Maar dat heeft zoveel impact op het leven van die kinderen, op het mentaal welzijn van die kinderen. Dus ik vind het heel goed dat dit nu aan het licht komt eigenlijk. En dit is ook zo'n documentaire, dus kan ik zeker aanraden.
Ik heb gewoon één vraag. Worden de ouders ook geïnterviewd?
Ja, zij, de documentairemaakster, betrekt haar vader heel erg in wat dat ze heeft meegemaakt of in haar verwerkingsproces. En het is heel interessant om te zien hoe dat hij het niet zag.
Ja.
Maar ook wat de reden daarvoor is. Dus ik kan er verder niet te veel over zeggen, heel interessant. Dus dat was mijn tip.
Ja.
Ik heb nog een toevoeging van een luisteraar.
Ja, doe maar. Ik heb ook wel nog één tip, maar doe maar eerst de toevoeging.
Nee, doe dan maar eerst de tip.
Ah, oké. En ook een tv-tipje, een korteke. Make-up date op VRT Max van Bert de Kok. Het zijn korte afleveringen van een kwartier waarin Bert iemand interviewt terwijl ze hun gezicht aan het schminken zijn. Niet gewone make-up, en ze doen altijd zo'n grimme iets. Ik heb me echt al kapot gelachen en ik geloof echt, het format is zo goed omdat je bezig bent met die schmink en die vragen worden nu gesteld. Heb ik het gevoel dat je veel opener bent of zo. Heel leuk.
Ah, wel, ik bedacht me deze week, want ik zie allemaal dingen voorbij komen op TikTok en zo. Kleine stukjes, en altijd heel grappig. En ik had nu afgelopen week gedacht, ik moet echt eens volledige afleveringen beginnen kijken.
Het is heel leuk. Het zijn hele leuke gasten. Ze doen dat heel goed. Ik vraag me gewoon af, moest ik daar zitten? Wat ik heel graag wil. Het lijkt mij heel leuk om
nodig
te doen.
Ons uit.
Please, nodig ons uit. Bert, seizoen 3. Wij willen graag komen. Maar ik vraag me af, hoe houd je jezelf, je gezicht in de plooi als je iets serieus aan het vertellen bent en er staat een hamburger op je kop, om maar te zeggen.
Ik zou dat niet kunnen.
Heel grappig is dat. Dus ik moet ook de helft van de tijd gewoon lachen, omdat die aan het praten zijn, terwijl dat die gezicht helemaal geschminkt is. Nee, ik vind heel leuk, kwartiertje, tof lunchpauzeke, zo. Korte
top
break.
Wel, ik dacht exact dat. Als ik nog eens alleen ben om te lunchen, dat ik dan dat kan kijken.
Ja, aanrader.
Top, oké. Ik heb een toevoeging van een luisteraar, maar het zijn er een miljoen eigenlijk die allemaal hetzelfde hebben doorgestuurd.
Ik weet het en het is wat dat ik heb gezegd. Ja. Mijn vraag is beantwoord.
Maar in de vorige aflevering hebben we het over een latrelatie gehad. En wij hebben daar raar op gereageerd. We dachten, maar het is een lange afstandsrelatie en die twee wonen in dezelfde straat. Hoe kunnen we dit dan een latrelatie noemen? Maar hadden wij het alle twee fout? Maar ik wist dat dus niet. Voor mij was een latrelatie dus echt dat je ergens in een ander land woont. Maar het is dus eigenlijk living apart together. En dat zijn mensen die dus wel een serieuze relatie hebben met elkaar, maar beslissen om niet samen te wonen. Dus het kan dus ook dat je een latrelatie hebt als je in dezelfde straat
met
woont.
Met je buurman kan
met
je een latrelatie hebben.
Ja, inderdaad. Dus kijk, weer wat bijgeleerd. Dus bedankt voor al die
bleven. Want het ding is, ik had het gedeeld op Instagram en ik dacht, nu zal het wel stoppen, maar mensen bleven
nee.
Sorry, ik weet niet of iemand het je al heeft gezegd. Ja, zeker.
Ook in de discussiegroep.
Ja, maar ik ga het nooit meer vergeten. Living apart together.
Nee. Voilà, oké.
Goed, dan hebben wij een sponsor deze week. Dat is HelloFresh. Ja, ik heb het al gezegd. Ik heb mijn week in de keuken doorgebracht. Ik moet wel zeggen, dat is mijn happy place. Ik heb in januari hadden ze een challenge gelanceerd om zo weinig mogelijk tijd in de keuken door te brengen. Wat goed was, want het was heel erg druk. Mm. Maar nu heb ik tijd en kan ik zo die gerechtjes van 55 minuten kiezen.
Heerlijk.
Heel fijn vind ik dat. Muziekje op. op het gemak die groentjes snijden.
Maar dat, als je zo tijd hebt, oh, heerlijk.
Heel leuk. En fijn omdat je dan zo wat, hè, langere gerechten, allez, of gerechten kunt kiezen waar je iets langer aan kunt werken. Want dan voelt dat ook heel rewarding. Zo van, ik heb hier nu bijna een uur aan gewerkt. Dit is lekker. Dit is fijn.
Ja, ja, ja.
Dat maakte mij echt heel gelukkig. Het was ook zo het zonnetje scheen wat binnen in mijn keuken. Ik was... heel gelukkig.
Oh, ja, ik ben dus blij voor
dus ik ben ook blij dat je bij HelloFresh ook duidelijk ziet op voorhand waar het voor staat. Heb je maar 20 minuten? Prima.
Ah, wel.
Heb je een uur? Ook prima.
Maar dat is dus ook exact hoe dat bij mij is. Ik weet van, ik heb nu weinig tijd.
Mm.
Ik weet 20 minuten en dat gaat ook...
klaar zijn.
Klaar zijn, ja. Dan. En als ik dan inderdaad eens wat meer tijd heb, dat ik dan denk van, oké, nu een receptje van een uur.
Ja.
Prima.
Heel leuk.
Ja.
We hebben ook een kortingscode voor jullie. Willen jullie ook heel lang of heel kort in de keuken staan? Dan kan dat met onze kortingscode Hello de Volksjury. Daarmee bespaar je tot wel €90 op je eerste 4 boxen. Die code Hello de Volksjury, allemaal in grote letters.
Oké. Okay. We hebben ook een nieuwe sponsor deze aflevering. En dat is niemand minder dan Sony Music. Die willen heel graag het nieuwe album van Justin Timberlake in de picture zetten. Imagine dat Justin Timberlake onze bericht had gestuurd om te vragen.
Stel u voor, wij doen die een Gmail open. Mail van Justin Timberlake. Ik was zo blij geweest.
Oh my god.
Dan had ik wel gegild.
Ja, maar terecht.
Silke,
terecht.
Wat kan jij mij vertellen over zijn album?
Kijk, het album heet Everything I Thought It Was en is nu beschikbaar op Spotify. En wat staat er onder meer op? De nieuwe single Selfish, maar ook Paradise. En dat is een nieuw nummer met NSYNC.
Oh, daar heb ik al filmpjes van gekeken. Dat vind ik heel leuk.
Ja? Ja. Wat voor filmpjes? Ik weet niet welke
filmpjes. Hij heeft het één keer live gebracht met hen.
Ah.
Ja, ja, ja.
Oh,
ja, ja, ja.
Okay.
Ja, ja. En Selfish zit in mijn carouselke, in de auto.
Oh, fijn. Heel goed.
Het is eentje dat ik op weg naar huis na een liveshow wel een keer durf opzetten. Maar we zijn ook een beetje opgegroeid met hem, hè?
Maar zeker wel. Ik weet nog, zo zijn allereerste solo-nummerke, heb ik on repeat op de computer gezien, maar dat was dan ook nog niet op YouTube. Dat was op zo'n aparte website waar alle clipjes opgesomd stonden. En dan kon je daarop klikken en dan kon ik naar videoclips kijken.
Ja, ik heb zo heel fond memories van Sexy Back. En elke keer als ik dat nummer hoor, denk ik echt terug aan die periode dat dat uitkwam. En
absoluut. Die man heeft wel wat hitjes
goed op
gemaakt.
Gedaan. Ja, en heel fijn is dat hij naar België komt op 3 en 4 augustus. Ja. Daarvoor heeft hem ons wel een mailtje gestuurd dat wij mogen komen. Dat vind ik wel leuk.
Nee, heel leuk dat we daar naartoe mogen gaan. Dus hopelijk zien we jullie daar ook.
Ja.
En vergeet vooral niet het album te streamen op Spotify. Voilà.
Yes. Goed, dus voor iedereen die ons niet kent, nu gaan we aan de aflevering beginnen.
Nu stoppen met skippen. Voilà.
Ja, stop met skippen. Stop met doorspoelen. Hier zijn we dan.
Maar je hebt de aflevering gekozen. Wij wisselen ook altijd iedere week af wie... Wie het onderwerp kiest. En deze week was dat aan Laura.
Ja, dus had ik wel wat stress voor.
Dat snap ik.
Omdat het de eerste keer met beeld was. Ik wist wat ik niet wou, maar het was moeilijk om te kiezen wat ik wel wou. En dan ben ik gewoon teruggevallen op suggesties van luisteraars. Deze is al heel erg veel gesuggereerd geweest. En ik dacht, fijn. Het is in een tijdsperiode dat ik heel interessant vind. Het is dicht bij huis, maar toch een beetje ver weg. En ik heb ziek veel bijgeleerd. We brengen vandaag het verhaal van Maria Swanenburg. En daarvoor neem ik jullie graag mee naar vrijdag 14 december 1883. En Hendrik Frankhuizen die strompelt aan de arm van zijn mama een dokterspraktijk binnen. Het is de dokter Rutger van der Loef. Die zijn praktijk bevindt zich in de Breestraat in Leiden, in Nederland. En het gaat niet goed met Hendrik. Het gaat heel slecht met hem. Hij is heel ziek. En wat ook al tegenvalt, is dat zijn vrouw, Maria, en hun 8 maanden oude zoon, ook genaamd Hendrik, een dag eerder zijn gestorven. Ze hadden dezelfde ziektesymptomen en iedereen is ziek geworden op 8 december. De familie Frankhuizen die wonen in een bovenwoning in de Groenesteeg in Leiden. Dus dit is al het eerste ding dat ik heb bijgeleerd. Hè. Dus het zijn allemaal kleine arbeidershuisjes in die omgeving, maar dan nog werd die in twee gedeeld. Had je de beneden en de boven. En dus het kleine gezinnetje woont in zo'n bovenwoning. En die dag, 8 december, de dag waarop ze ziek zijn geworden, had mama Maria melk gekocht van de melkboer. Die kwam die aan huis leveren. Ze had anijszaad gekocht bij de kruidenier, die recht tegenover hun huis zich bevond. En 's middags lunchen ze samen met z'n drieën, eten ze erwtensoep met schapenpoten. Iets voor u, Silke?
Absoluut, onmiddellijk. Nee, toen ik de schapenpoten las, toen dacht ik...
Ja, ik denk wel dat dat heel veel smaak moet afgeven.
Maar zo ik ben van... zo... Maar ik denk dat jij dus ook iemand bent die zo niertjes en zo eet.
Wacht, hè. Niertjes niet per se, hersenen wel.
Ja, nee, ik heb nog nooit geproefd. Ik heb nog nooit geprobeerd, maar het idee...
Maar is... bijvoorbeeld... maar ik wil het nu niet verpesten voor u, maar eet jij paté op uw boterham?
Ja.
Ja, wat denk je dat daar allemaal in zit?
Ja, dat zal van de rest zijn, hè?
Ja.
Ja, maar dan... Moet dan je is PC... dat niet concreet. Dat is okay, niet concreet. Okay. Ja, ja, ja.
Oké. Dus de familie Frankhuizen, die eten erwtensoep met schapenpoten. En in de namiddag als een soort van dessertje warmen ze melk op met anijszaad. Toen ze in een koperen ketel. Ze drinken daar van de baby zelf natuurlijk niet. Die is 8 maanden, die eet gewoon nog borstvoeding. En de rest van de melk giet Maria in een ketel, in een koperen ketel. De ketel waar ze daar straks de soep had ingemaakt. En daar doet ze wat gort bij. Ben ik ook moeten gaan opzoeken.
Ja, ik ook.
Gepelde gerst is dat. En ze is van plan om daar een papje van te maken. Zet dat op een klein vuurtje. Laat dat wat pruttelen. En in de namiddag gaat het gezin boodschappen doen. En ze komen om 9:30 s'avonds weer thuis. Scheppen zichzelf die pap op die heel de middag heeft staan pruttelen op het vuur. En ze merken op dat hij een geel-rode kleur heeft. Wat dat raar is, hè, want het melk is wit en het anijszaad zou eigenlijk geen kleur mogen afgeven. En wanneer ze van de pap proeven, beschrijven ze die pap als heet. En daarmee bedoelden ze niet warm, maar eerder pikant.
Ja, ik denk het ook.
Brandend. En ze kregen er ook een heese keel van. Dus ze hebben zoiets van, hier klopt iets niet. Ze gooien de rest van die pap weg in de gracht. Maar dan begint de miserie.
Ja, iedereen begint ziek te worden. Maria sterft, Hendrik junior sterft ook. En Hendrik, de papa, is ondertussen aangekomen bij de dokter, bij dokter Rutgers. En die onderzoekt de keel van Hendrik. En die begint eigenlijk onmiddellijk te vermoeden dat er sprake is van vergiftiging. En zegt van, ja, kijk Hendrik, jij moet onmiddellijk opgenomen worden in het ziekenhuis. En de dokter herkent ook Hendrik zijn symptomen. Want eerder die week heeft hij nog een patiënt blijkbaar gehad met diezelfde symptomen. Nu, wat blijkt, die patiënt woont ook in dezelfde straat als Hendrik. Nu, de dokter deelt zijn vermoedens met een collega, Jacques Desertien. Dat is een arts en een lijkschouwer. En het is eigenlijk Jacques die aan de alarmbel trekt en die op 14 december aangifte gaat doen bij de politie. En vanaf dan start het onderzoek naar wat er daar aan de hand is. Zo worden er 2 inspecteurs naar de woning van de familie Frankhuizen gestuurd. Daar nemen ze eigenlijk al die dingen die Maria heeft gebruikt om te koken, nemen ze daarbij in beslag. Dat gaat om die ijzeren pot, een koperen ketel en dan ook nog eens een kamerpot met braaksel in beslag. En er worden 2 agenten eigenlijk gezet in het huis om de lichamen te bewaken. Dus ja. Iedereen ligt daar op dat moment nog. Het gaat dan, op dat moment leeft Hendrik senior nog. Hè, dus ja. Het gaat alleen om de baby en Maria. En het is dan ook dat Hendrik vertelt eigenlijk wat ze die 8e december gedaan hebben, wat Laura net allemaal heeft uitgelegd. Maar ja, Hendrik die komt wel, op een gegeven moment wordt hij wel weer beter. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, na 11 dagen, sterft hij alsnog aan die vergiftiging. Dat komt dus totaal onverwacht voor iedereen, want iedereen had gedacht dat hij het ging overleven, mm-hmm. de vergiftiging. Maar omdat er dus vermoedens zijn dat er mensen zijn vergiftigd, wordt er een autopsie uitgevoerd. Die wordt uitgevoerd door Teunis Zaaier. Hij is een ervaren patholoog-anatoom. En hij wordt bijgestaan door zijn prosector. Moest ik ook even gaan opzoeken.
Ja.
Dat is een voorsnijder. Dat is een zeer plastische term, vind ik. Dat is Pieter de Koning. En zij doen dus een eerste autopsie op Maria en Hendrik. En op dat moment... Ja, leeft Hendrik senior nog.
Ja.
Maar zij stelde in eerste instantie vast dat Maria eigenlijk een heel sterke vrouw leek. Ze had ook veel spieren, stevige spieren aan de buitenkant. Was niks apart te zien. Ze hebben vervolgens haar borst- en buikspreek geopend, maar ze vonden helemaal geen redenen dat hij haar dood zou verklaard
hebben. Geen gezwel of zo. Ze had niks. Nee.
Ze hebben dan ook de inhoud van haar maag verwijderd. Ze hebben ook haar 12-vingerige darm verwijderd, de dunne darm en de lever.
Ik heb een vraag voor u over de 12-vingerige darm.
Oh, ja, hier gaan we.
Hoe ziet jij die voor u?
Ja, met 12 vingers uiteraard.
Oké, goed. Nee, maar elke keer als ik dat woord lees, zie ik zo een lange darm met dan allemaal vingertjes aan.
Gaat het helaas niet zijn, hè? Maar,
nee, ik denk dat die gewoon 12 vingers lang gaat zijn.
Laat het ons weten.
Ja. Heb ik niet opgezocht. Maar in mijn hoofd is dat echt zo, gelijk een tros druiven, is dat zo'n darm waar dat zo allemaal vingertjes aan hangen.
Oh.
Sorry, ik wou dat toch even weten hoe dat jij dat zag.
Dus naast die 12-vingerige darm halen ze ook de dunne darm en de lever eruit. En dat, ze halen die eruit omdat dan namelijk de organen zouden kunnen zijn waarin dat vergiftiging vastgesteld zou kunnen worden. Of dat ze dat gif kunnen aantreffen. Sorry. Nu, je zei het al, baby Hendrik kreeg op dat moment nog borstvoeding. Dus ze verwijderen ook de linker borstklier van Maria om die te onderzoeken. Bij baby Hendrik werd ook de maag- en darminhoud verwijderd en ook zijn lever werd verwijderd. En in die maag en darmen werden rode vlekken aangetroffen. Nu, ze hebben al die organen eruit gehaald. Wat doen ze? Ze stoppen die in stopflessen. Dat is gewoon echt een fles met een kurk.
Ja.
Zo'n grote kurk erop. Ze verzegelen die flessen en sturen die op. Imagine dat jij de postbode bent.
Dus... Maar zou het... Ik geloof niet dat de post dat doet.
Nee, dat zal met een speciaal vervoer naar daar zijn gebracht.
Dat denk ik wel.
Naar ene Alexander Eduard van den Burg. Dat is een hoogleraar farmacie aan de Universiteit van Leiden. En hij moest gaan vaststellen of dat er sprake was van vergiftiging.
Ja, en hij doet dat aan de hand van de MARCH-test. Had ik nog nooit van gehoord. Maar het is een methode om te detecteren of er arseen gebruikt wordt. Het is, in het bijzonder wordt die test gebruikt in de forensische toxicologie bij een vermoeden van zo'n arseenvergiftiging. Ik heb opgeschreven wat de test inhoudt. Ik hoop dat ik het goed ga uitleggen. Dus van arsenicum kan een gas gemaakt worden wanneer je het in reactie brengt met waterstof. Je brengt dat dus in contact met waterstof. Er komt gas vrij. Dat gas steek je aan en de vlam die daaruit voortkomt, die wordt tegen een koude glasplaat gehouden. En wanneer er arseen aanwezig is, blijft er een zwarte, spiegelachtige residu achter op die glasplaat. Dus onze vriend Alexander Edouard van den Burg die doet de MARCH-test en bingo, er zit zwart spiegelachtig residu op de glasplaat. Er is dus arseen aanwezig geweest in het lichaam van Maria en van baby Hendrik.
Ja. Wat ik nog heb gevonden is dat Hendrik dan ondertussen, de vader, ook gestorven is. En dat zijn lichaam ook onderzocht is op sporen van arsenicum. En blijkt dat hij inderdaad ook vergiftigd is geweest.
Goed, voor iedereen die niet weet wat arsenicum is. Ook jullie weten dat niet, maar Silken is hoogleraar in de chemie.
Ja, dat is mijn forte.
Dat is haar forte. Dus zij gaat aan jullie uitleggen wat arsenicum is.
Ik geef het gewoon door. Stout. Ik ga dat doen. I'll take the challenge. Ik heb dat opgezocht, wat arsenicum is.
Ja, weet je, als je zoveel bezig bent met chemie, moet je af en toe toch nog eens je boek erbij
halen. Even dubbelchecken. En ik heb daar gelezen dat arsenicum, net als kwik, cadmium, tin en lood, onder de zware metalen valt. Maar het is een agressief gif. Mensen die dat binnenkrijgen, die beginnen binnen enkele minuten eigenlijk al te braken, krijgen last van diarree. Veel slachtoffers overlijden door uitdroging. Ja, je bent aan het braken, je hebt diarree, alle vloeistoffen uit je lichaam verdwijnen gewoon. Maar het tast dus ook heel veel organen aan, zoals de hersenen, je maag en darmen, hart en nieren. Dus het kan ook zo zijn, dus naast uitdroging is ook een doodsoorzaak van arsenicum dat de organen gewoon beginnen te falen. En wat dat opmerkelijk is eigenlijk aan arsenicum, is dat het erg lijkt op suiker, waardoor dat mensen vaak niet doorhebben, of mensen die vergiftigd worden door arsenicum, het gewoon niet doorhebben dat ze vergiftigd worden, omdat het gewoon toegevoegd kan worden aan je eten zonder dat jij dan dat proeft.
Ja.
Je hebt bepaalde giftige producten wel echt door onmiddellijk van hier klopt iets niet.
Ja.
Maar bij arsenicum is dat dus helaas niet het geval. Maar opmerkelijk is ook dat sommige mensen zo'n arsenicumvergiftiging overleven.
Oké. Okay.
Maar die hebben dan de rest van hun leven wel klachten die verband houden met die vergiftiging.
Ja.
Namelijk dat ze dan gaan dat je spieren verzwakken of dat ze zelfs verlamd zouden worden aan hun handen en benen.
Heel vies.
Is dat een voldoende uitleg van arsenicum?
Vind ik wel. Het enige wat ik nog graag wil doen...
toch?
Niet per se over de arsenicum, maar het gebruik ervan.
Ja.
Dat het eigenlijk, als we in de geschiedenis terugkijken, het meest gebruikte gif was voor de gifdood. Als je iemand wou vergiftigen, werd arsenicum gebruikt tot die Mars-test er was. Dus tot dan werd het vlot gebruikt voor gifdood, omdat ja, het niet getest kon worden. Je kon een vermoeden hebben,
ja.
Maar je kon nooit zeker zijn.
Oh,
dus dat vind ik heel interessant. En ik vraag mij af of het vandaag de dag... Uiteraard doen we dat denk ik niet meer met de Mars-test. Ik ga ervan uit dat dat nu detecteerbaar zal zijn in bloed op een of andere manier. Allee, of ik, misschien zijn er laboranten die nog van die spiegels maken. maar ik vraag mij af of je er vandaag de dag op... Asking for a friend. Word je vandaag de dag nog getest als je sterft?
Wat zijn uw plannen?
Geen plannen, ik wil het gewoon weten. Asking for a friend. Of er vandaag nog op wordt getest als er een onverwachte overlijden is. Zit dat standaard zo in het toxicologisch rapport, arsenicumtest?
Interessant, ja. Wil ik
heel graag weten.
De politie is op zoek naar verdachten, uiteraard. Hè? Over wie zou Maria Hendrik junior en Hendrik senior iets hebben willen aandoen. En al snel valt de naam van Maria Swanenberg of Maria van der Linde. Maria Swanenberg is haar maiden name, zoals dan wordt gezegd. Maar dat vinden mensen toch wel heel raar, hè, Laura, dat haar naam valt?
Heel raar, want mensen gaan haar, ook de mensen die de zaak suggereren, gebruiken allemaal haar bijnaam.
Ja.
Hè? En haar bijnaam is Goede Mie.
Mm-hmm.
Dat is niet echt een bijnaam dat je geeft aan een moordenaar, lijkt mij. Waarom krijgt ze die bijnaam, Goede Mie? Ze woont in een heel arme wijk en ze helpt eigenlijk heel veel mensen in de buurt met de opvang van de kinderen, met eten te koken, met de administratie te regelen. En daarom krijgt ze eigenlijk die bijnaam, omdat ze verschillende mensen ondersteunt. En in de wijk wordt ze eigenlijk echt op handen gedragen, omdat ze heel veel mensen... helpt met wat ze doet. Maar toch is er twijfel. Er is geringe twijfel over die goedheid.
Ja, er zijn een paar zaken die vooral als het gaat over de slachtoffers die naar haar nadeel spreken, waarom dat zij in aanmerking zou komen als dader. Omdat ons Mie, die heeft een paar rare uitspraken gedaan over de slachtoffers die vergiftigd zijn geweest. Zo heeft Mie gezegd, toen de familie Frankhuizen ziek werd, heeft ze gezegd... het is om te lachen, ze spoegen, en dat is niet verkeerd een verleden tijd van mijn gezicht, maar dat is de term oud-Nederlands. Ze spoegen over elkaar heen en de een roept vadertje en de ander moedertje. Zo wat leedvermaak precies. Mm, hè.
Ja.
En ook heeft ze over dokter Rutgers gezegd, die vent kletst zoveel over vergiftiging dat je een hekel aan hem zou krijgen, dat je bang voor hem zou worden. Dus daar komt eigenlijk gewoon... Het komt er gewoon op neer dat ze weinig empathie heeft voor de zieken en de doden, als het ware. Wat nog in haar nadeel speelt, is dat ze bij de zieke familie zou langs geweest zijn. Er is een getuige.
Mm-hmm.
Die zegt van, kijk, Mie is op 8 december langs geweest bij Hendrik en Maria. Tussen 8 uur en 9 uur 's avonds. En Mie, die op dat moment nog als getuige wordt verhoord over die zaak, die zegt van, ik kwam met een boodschap. Ik wou vragen aan Hendrik of dat hij mee wou gaan vissen om een centje bij te verdienen. En... ze zegt van, kijk, maar die familie was uiteindelijk niet thuis.
Mm-hmm.
En ik heb dan eens naar boven geroepen en dan ben ik weer weggegaan. En we zagen elkaar trouwens ook nooit. Hoogstens 1 à 2 keer per jaar. Dus eigenlijk mijn contact met Hendrik en Maria was minimaal. Maar de politie, die geloofde het niet. Die vonden dat Mie niet de waarheid sprak, omdat ze Hendrik, toen hij leefde, nog hebben kunnen ondervragen.
Mm-hmm.
En hij zegt van, kijk, en we gaan hier straks dieper op in. Hij zegt van, kijk, mijn vrouw en ik, wij waren verzekerd in een begrafenisfonds. En Mie heeft die premie betaald. Dus er moet wel sprake geweest zijn van een soort van intensief contact. Omdat ze wekelijks of maandelijks elkaar moesten betalen.
Maar ook, je gaat mij toch niet wijsmaken dat als je... Allee, jawel, alles is mogelijk. Maar als je zelf beweert dat je iemand hooguit 1 keer of 2 keer per jaar ziet, dat dat dan toevallig is op de dag dat die mensen ziek zijn geworden...
ook al.
Ja, als goede politieagent heb je zoiets van, ja, hier klopt iets niet. Dat denken ze echt even af. Dat denken ze. Maar dat was een bruggetje dat ik niet had opgeschreven, maar er wel een goeie knie is. Dat denkt de politie even af, Silke. Dus die plannen een huiszoeking bij Mi. Ze komen daar binnen, ze treffen Mi daar aan en ze treffen bij Mi thuis aan verschillende inschrijvingsbiljetten voor begrafenisfondsen van meerdere mensen.
Maar ook meer bepaald van baby Hendrik ook. Hè?
Ja, dus, van de familie die vergiftigd
is. Dus dat bewijst eigenlijk ook wat dat Hendrik senior...
zij waar
ja,
is.
Ja, ja. Ja, inderdaad.
Dus ze nemen al die fondsen en Mi mee. Het is iets, denk ik, dat wij vandaag de dag niet meer kennen. Dus we zullen het even toelichten wat het is. Je kan dus... een begrafenisfonds aangaan. Een arm persoon in de 19e eeuw die kon bij zijn dood of na zijn dood kon de familie vaak de begrafenis niet betalen. Een begrafenis toen kostte gemiddeld 50 frank. Dat zegt u misschien niet veel, maar dat zijn 2 maandlonen, volledige maandlonen van een arbeider. Dus dat is heel erg veel geld voor die mensen.
Moeten we het niet over gulden hebben? Of was dat ook 50 frank? Ik weet het niet, omdat we in Nederland zijn. Zijn er franken in...
Dit heb ik letterlijk... overgetypt uit het boek dat ik heb gebruikt.
Okay,
50 was... F, maar misschien staat de F niet voor frank.
Nee, daarom dat ik twijfel.
Shit. 50 iets.
50 iets.
Cent? Het zal geen 50 gulden zijn, toch?
Ja, ik weet het niet.
Ja, hier komen we nog eens op terug. In ieder geval, 1 begrafenis, wat we wel weten, 1 begrafenis zijn 2 maandlonen van een arbeider. Dus dat is ziek veel geld voor die mensen. Er is een alternatief, want je kan ook begraven worden op kosten van de gemeente. En dat heet dan van de armen begraven worden. Je begrafenis is dan 's ochtends heel erg vroeg, in een heel goedkope kist. Dus niet in de kerk, niet met grote aandacht, zeg maar. Dus zo'n van de armen begrafenis wordt echt gezien als een schande. En iedereen, hoe arm je ook bent, probeer je te vermijden om op die manier te begraven worden. Dus de verzekeraars die zien daar een verdienmodel in.
Uiteraard.
Helaas. Uiteraard. En die hebben zoiets van, kijk, je kan je verzekeren voor je toekomstige begrafenis. Mm. Ik moest hierbij ziek hard denken. Herinnert je je nog die reclame met Koen Wouters voor Dela uitvaartverzekeringen?
Nee. Mm.
Ik hoop dat er misschien dat iemand het zich nog herinnert. Maar ik heb dat altijd een absurd gegeven gevonden. Dela zijn nog altijd uitvaartverzekeringen in ons land. Dat je u ik weet dat dat niet absurd is, want uiteraard zijn er vandaag ook mensen die dat geld niet kunnen leggen. Maar ik vind het gewoon een lugubere gedachte
dat je
geld geeft voor iets wat je zelf niet gaat meemaken.
Ja. Ja, of dat je waardig begraven wordt. Hè. Ik snap het ergens wel.
Ik snap het
dat
zeker.
Dat je weet anders niet waar je terechtkomt. Mm.
Mm-hmm. Zo'n verzekering dus. De verzekeraar die vraagt u dus om een premie te betalen, wekelijks. En dan ben je verzekerd. Opmerkelijk is, je kan meerdere verzekeringen tegelijk afsluiten. Dus je kan bij de ene verzekeraar gaan en bij een andere voor dezelfde persoon, voor jezelf of voor een familielid. En die verzekeraars vinden dat niet erg, dus dat mag.
Nu
en
dan, komt geld binnen. Hè?
Ja, en dan krijg jij ook 2 keer uitbetaald. Dus dan heb je een soort van extra spaarpotje. Nu, heel erg veel mensen, arme mensen in Leiden en in de rest van Nederland, vermoed ik, die sluiten zo'n verzekeringen af. Dus dat is best wel wat werk. Dus de verzekeraar, die hebben fondsbodes.
Geen postbodes, maar fondsbodes.
Fondsbodes in dienst. En wat doen die? Die doen dus een wekelijke collectie van het geld per wijk. Dus dat is echt aan de deuren gaan bellen om te zeggen, jij bent hier verzekerd, jij moet betalen. Je zit natuurlijk in een heel arme wijk, dus mensen die misschien niet altijd gaan kunnen betalen, mensen die misschien niet thuis zijn, heel veel werk. Dus dachten die fondsbodes, we installeren nog een extra tussenpersoon en dat is de buurtgenoot. En dat zijn mensen binnen een wijk die premies van verschillende mensen tegelijk betalen. Ze schieten dat misschien voor of zij verzamelen het eerst... zodat die fondsbodes eigenlijk minder stops moeten doen.
Ik snap dat wel.
natuurlijk, maak je werk zo makkelijk als het kan. En Mie, die was zo'n buurtgenoot. Voor haar familie, verre familie en mensen in de wijk was zij een buurtgenoot. Zij verzamelde het geld, maar zij betaalde soms ook premies van mensen als voorschot. Dus ze stond borg voor andere mensen. En nu, wat gebeurt er als je dan komt te sterven? Dan moet je bij de verzekering je overlijding... Alleen niet zelf als lijk, maar dan moet je als familie...
Zelf als lijk.
Zo, ik zie allemaal skeletjes naar die verzekering stappen. Nee, dat is het niet. Oh. Je moet dus... de overlijdensakte van de overleden persoon kunnen voorleggen. Je lidmaatschap, en dat moet binnen de 14 dagen gebeuren. En dan word je contant uitbetaald.
Ja. Zullen we het even hebben over Mie zelf?
De persoon, ja.
De persoon Mie, ja. Sorry. Nu, ze wordt dus geboren als Maria Swanenburg op 9 september 1839. En ze is de dochter van Clement Swanenburg en Johanna Dingjan. En die twee hebben samen 12 kinderen gekregen, maar 6 kinderen die zijn al op jonge leeftijd gestorven. En dat was eigenlijk heel veel voor... dat kwam veel voor in die tijd. Maar Clemens, de papa, die gaf al zijn geld uit aan drank. Dus ja, dat was een gezin dat in zeer grote armoede leefde. Ze werden ook vaak uit huis gezet, omdat ze hun huur gewoon niet konden betalen. En dat gebeurt ook als Maria 12 jaar oud is. En dan verhuizen ze naar de Singelstraat in Leiden. En dat is eigenlijk een heel felle buurt, als het ware, een ruwe buurt, waar eigenlijk de allerarmste arbeiders op dat moment woonden. En Maria wordt eigenlijk samen met haar zussen en broers aan het werk gezet. En Maria moest de hele dag door kleding breien die dan later verkocht kon worden. En net zoals het veel voorkomend was dat er veel kinderen stierven, was ook kinderarbeid op dat moment ook gewoon nog schering en inslag.
Ja, het leven was in de 19e eeuw dus gewoon te duur om als twee ouder gezin te gaan werken.
Ja.
Dus kinderen gingen niet naar school. Zowel de ouders van Maria als Maria en haar broers en zussen konden niet lezen, konden niet schrijven, zijn niet naar school kunnen gaan.
Nee, en dat hebben ze gehaald. Dat zijn ze te weten gekomen omdat ze op haar trouwakte een kruisje heeft gezet, waaruit dan blijkt van ze wist niet hoe dat ze moest lezen of schrijven. En ze is dan getrouwd op 13 mei 1868 met Johannes van der Linden, was een fabrieksarbeider. En die twee hadden al samen, voordat ze getrouwd waren, 3 kinderen. Mm-hmm. Dus dat was ook natuurlijk een grote schande dat die al kinderen hadden. Dus er wordt ook van Mie gezegd van ze had die kinderen bij een andere man gekregen. Maar het zou dus wel degelijk gaan over Johannes van der Linden, de man waarmee ze dan zou trouwen, dat dat wel degelijk zijn kinderen waren. Maar 2 van die 3 kinderen sterven dan door een choleraplaag. En Johannes en Mie krijgen daarna nog 6 kinderen. Maar het blijft miserie, want van de 6 kinderen sterven er 4 op zeer jonge leeftijd. En Mie ontwikkelt uiteindelijk, net zoals haar vader, een drankprobleem. Nu, Mie wordt op 16 december een eerste keer verhoord als verdachte. En de politie zegt zeg het tegen Mie gewoon, want kijk, jij bent wel binnen geweest in het huis van de familie Frankhuizen. Je hebt daar niet gewoon geroepen, je bent daar effectief binnen gegaan en je hebt iets in hun pap gedaan. Mie is op dat moment wel zenuwachtig, blijkbaar, maar zij beweert echt bij hoog en laag, ik ben niet boven geweest. Nu, ze wordt uiteindelijk teruggebracht naar haar cel en er wordt haar gezegd dat ze haar aan haar geweten overlieten, haar aanradende alles goed te overdenken en de waarheid te zeggen. Mm-hmm. Ten stevige woorden. Mm-hmm. Nu, Johannes, de echtgenoot van Mie, wordt ook verhoord. En de vraag is natuurlijk, was Johannes op de hoogte van wat Mie
aan toen was,
waar dat ze van verdacht wordt? Nu, hij wordt ondervraagd, maar hij zou daar niks mee te maken hebben. Gaat zijn mensen die daar vandaag de dag nog een vraag over stellen?
Ja, ik denk, later in het verhaal wil ik er nog eens op terugkomen. Okay. Ik heb ook veel vragen.
Ja.
Maar anderzijds ook niet.
Ook niet.
Het is dubbel.
Het is dubbel, ja, zeer zeker. Nu, de volgende ochtend wordt Mie opnieuw verhoord. Nu zegt ze dat ze wel in de kamer is geweest en dat ze per ongeluk peper in de pap heeft laten vallen. En dan vraag ik me af, hoe doe je dat per ongeluk. Je ging Hendrik vragen om mee te gaan vissen, om een centje bij te verdienen. En opeens is er peper in de pap.
Ik heb ook altijd mijn pepermolen vast.
Natuurlijk, je hebt die altijd bij.
Altijd in de hand. Altijd
toch?
In de hand.
Nu, later op de dag wordt ze nog eens verhoord en zegt ze dat het om chloor ging. En dan zegt ze dat ze Maria, de moeder van de familie, nog wat geld schuldig was. En dat ze eigenlijk niet wist hoe ze haar moest terugbetalen. En dat ze daarom chloor in die pap heeft gedaan, zodat Maria ziek zou worden in de hoop dat Maria zou vergeten dat Mia geld nog moest.
Ja, chloor is een zeer gekend middel om dingen te doen vergeten in je brein. Dat is nog van...
En ook als
chemicus moet dat weten.
Maar ook gewoon, als ik ziek ben, vergeet ik ook alles. Gewoon...
Dan ik vergeet wel echt dingen als ik ziek ben, denk ik.
Misschien moet je dat eens laten onderzoeken.
Nee, maar dan zet je... Ik snap het afleidingsmanoeuvre wel.
Ja, okay, maar
ooit genees je. En dan ben je het niet meer vergeten.
Het afleidingsmanoeuvre is op een gegeven moment gedaan.
Ja, zwaar.
Misschien was ze uitstel. Is dat een redenering geweest? Maar bon. Ja. Ze zegt ook dat ze inderdaad na de vergifting naar het huis is gegaan van Hendrik en Maria en dat ze daar had vernomen dat Hendrik en Maria ziek waren geworden door iets wat ze de vorige avond hadden gegeten. Nu, Mie blijft volhouden dat het absoluut niet de bedoeling is geweest om Hendrik en Maria en hun zoontje te vermoorden, maar dat ze hen alleen ziek had willen maken. Maar dan plots, tijdens dat verhoor, geeft ze ook toe dat ze andere mensen bewust vergiftigd heeft en ook vermoord heeft, waaronder Suzanne Abe en Arend de Hees, waar we het zo nog over gaan hebben. Maar waar dat plots vandaan komt...
Ja, dat is ineens dat geweten, hè. Dat is komen bovenspelen.
Ja, ja, ja. Ze heeft er goed en hard over nagedacht. Nu, justitie heeft op dat moment veel vragen, hè, want ze heeft dus toegegeven dat ze mensen bewust vergiftigd heeft en ook vermoord heeft. Maar de vraag is, hoeveel mensen zijn hier slachtoffer van Mie geworden en wat is haar motief geweest? Dus beginnen we rond te vragen.
Ja.
En heel veel mensen die in de buurt wonen en ook familieleden van Mie worden ondervraagd. En die herinnerden zich opeens allemaal verdachte sterfgevallen.
Ja, ja.
Dus de politie denkt van oké, we moeten dit verder onderzoeken.
Ik vind het wel waanzin dat er dus... Oké, het zijn andere tijden. Hè. Je hebt het gezegd, die cholera-pandemie geweest, waar heel veel mensen aan sterven. Er is een grote kindersterfte. Maar dat je dan... Dat er drie mensen sterven, dat er dan wordt vastgesteld dit is vergiftiging. En dat je dan pas begint te denken... Oh shit, er zijn er wel wat. Want er zijn er wel wat, hè, Silke?
Ja, ja, ja.
Justitie inderdaad begint rond te vragen. En al snel komen ze op een lijstje van 65 namen.
Ja. Ja.
Dat vind ik wel veel om u ineens te herinneren.
Nee, maar het is ook, ze doen ook opgravingen.
Ja, ja, maar ze hebben eerst die lijst. Hè. Dus ze komen
ze hebben al eerst de lijst.
Van 65 namen.
Okay.
En dan zijn ze bewust dingen beginnen opgraven.
Okay.
Mensen beginnen opgraven. Ze graven 16 lichamen op. En 14 daarvan hebben sporen van arsenicum.
Ja, dat is... ik heb de namen opgeschreven van diegene. Het ging om de lichamen van de zusjes Suzanne en Catharina Maria Abe, Cornelia de Hees van der Linde en haar zonen Arend en Willem de Hees. De lichamen van Johanna Maria Oosterbrug en Willem Fuchs en hun zoontje Abraham, Lambertus van der Linde, Petronella Johanna Zwanenburg en haar echtgenoot Johannes Lepelaar, Clemence Swinnenburg en zijn vrouw Johanna Dingjan. Dus daar zitten al een paar namen tussen die we kennen.
Die we al een keer hebben genoemd, hè?
Maar uiteindelijk blijkt dat niet al die lichamen natuurlijk, dat daar, Laura zei het al, sprake is van vergiftiging. Bijvoorbeeld de twee laatste namen die ik heb genoemd, Clemence Swanenburg en Johanna Dingjan, dat zijn de ouders van Mie.
Dat zijn de enige twee van de 16 waar geen arsenicum is.
Die zouden van ouderdom gestorven zijn.
Ja.
Nu, bon. Ook even beeld u in, die lichamen liggen daar al een tijdje.
Ja, dus we spreken hier inderdaad over. Ik geloof dat de ouders, daarvan dachten ze dat het misschien de eerste slachtoffers waren van Mie. Dus die zijn echt al enkele jaren dood.
Ja.
Maar we spreken hier inderdaad over lichamen die tussen de 10 en de 5 jaar geleden zijn overleden.
Ja, ze waren echt in vergaande staat van ontbinding. Nu, moeten we het hebben even over een paar slachtoffers?
Graag, ja.
De eerste waar ik het over wil hebben zijn Cornelia, Willem en Arend van der Linde. Cornelia van der Linde was de schoonzus van Mie. Cornelia is gestorven op 30 mei 1881, nadat Mie haar had geholpen met wat klusjes te doen in een huisje. En Mie heeft toen aan Cornelia koffie aangeboden en een paar uur later was Cornelia dood. Nu, Cornelia was verzekerd voor zo'n begrafenisverzekering en Mie had altijd die premies betaald. Nu, de vader van Cornelia, de echtgenoot van Cornelia, laat ik het zo zeggen, die was enkele jaren eerder ook overleden. Dat zou geen vergiftiging geweest zijn. Maar die hadden dus wel kinderen. Hè. Er was er... Willem, Pieter en Arend. En de verzekering van Cornelia zou uitbetaald worden aan Arend. Dus daar was nog een klein probleem voor Mie. Ja. Dus Mie zegt, boys, kom bij ons wonen, Willem, Pieter en Arend. Kom bij mij en Johannes in huis wonen. En dat doen ze. Maar niet veel later, op 15 juli 1881, overleed Willem. Mie zou hem ook vergiftigd hebben. Arend is eind oktober 1881 ziek geworden. Opnieuw benauwdheid, hevige krampen, diarree. De classics eigenlijk, als het ware, bij deze vergiftiging. Hij sterft ook. Willem was trouwens dubbel verzekerd en Arend 3 keer. Dus Mie heeft goed gecashed op dat moment.
Dat zal wel.
Nu, er is ook nog Pieter, de derde zoon. Hij is vergiftigd geweest in oktober 1882, maar hij overleeft het. Maar hij zal voor de rest van zijn leven met een stok moeten wandelen.
Dan Willem en Abraham Fuchs. Vader en zoon en de mama van de familie die is overleden. Niet aan een vergiftiging, voor zover wij weten. Maar ja, een man en een zoon alleen.
Ja, dat gaat niet.
Dat is nogal moeilijk. Dus die gaan in de kost bij Mie. Vind ik leuk. Dat zijn zo van die spreekwoorden of van die gezichtswijzen dat wij niet meer gebruiken. Hè? Dus die gingen in de kost bij Mie. Wat betekent dat? Die wonen nog in hun huis, maar Mie kookt voor hen, maakt hun avondeten klaar.
Ja.
Beiden sterven nadat ze in de kost gaan bij Mie. En na hun overlijden komt Mie met hun verzekeringspapieren bij de verzekeraar aan, met de overlijdingsakte. Ze had hen zelf niet verzekerd, maar ze kwam wel aan die paar papieren, dus ze kon dat geld... dat geld opstrijken. Opstrijken, dat is het woord dat ik zocht. En opmerkelijk is, Mie wordt gevraagd door de lijkschouwer om nog enkele taakjes te doen naar aanleiding van het overlijden van Willem en Abraham. Ook allemaal dingen die ik niet echt wist dat nog gebeurde. Mm. Maar in afwachting van die begrafenis paste zij op de lijken van de twee mannen thuis. Ze legde hen af en dat betekent dat ze de lichamen heeft gewassen en proper heeft gemaakt voor de begrafenis.
Goh, maar...
Je hebt die net vermoord, hè?
Inderdaad, ja.
Je hebt die net vermoord en dan moet jij die nog eens... Dus ook gevermoord die met een vergiftiging, dat is zeer veel kots en kak.
Ja.
En dan moet jij dat opkuisen.
Maar ja, ik zou dat anders regelen.
Ja.
Maar ze wordt er wel voor betaald, natuurlijk.
Ja, ja, het zijn jobjes waar ze voor wordt betaald. Ze stopt hen ook in de kist. En ze bewaart de erfenis, wat dat een beetje goud is, voor de familieleden, totdat die dat kunnen komen ophalen. Dus daar verdient ze eigenlijk dubbel aan de dood.
Ja. Geen empathie. Bon. Dan is er nog Petronella Zwanenburg, Johannes Lepelaar en hun zoontje. Petronella Zwanenburg heeft dezelfde achternaam als Mie en is dan ook de zus van Mie. En Johannes Lepelaar is dus haar schoonbroer en het zoontje is dus natuurlijk haar neefje. Nu... hier zou een ander motief spelen dan geld. Want blijkbaar heeft Petronella een heel felle ruzie gehad met een andere zus.
Mm-hmm.
En zou Mie als wraak haar vergiftigd hebben. Ze is die nacht na die ruzie ontzettend ziek geworden, Petronella. Ze had het benauwd, heeft die fluimen gehad, ze moest het braken. En opmerkelijk is dat toen ze die avond overleed, dus van kop tot teen blauw zag. Ja. Maar dus hier was geen sprake van een verzekering.
Nee, maar Mie heeft naast de familie van Petronella ook de mama van Johannes vermoord. al haar kinderen en al haar kleinkinderen. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk wel narrowing down, die erfenis.
Ja, absoluut. Dat is waar. Dat is waar,
dus
dat is
ik
waar.
Denk dat geld zal altijd wel een beetje een rol hebben gespeeld.
We gaan het er straks over hebben, over het motief.
Oké. Ja, ik heb er een mening over.
Dat is duidelijk.
Oké, dan heb ik nog Catharina en Suzanne Aben. Dat zijn de overburen van Mie. En de ouders van... Dus Catharina en Susanna zijn zusjes. Er is nog een derde zoontje, denk ik ook.
Peter.
Ja, Peter. Het zijn de overburen van Mie. En de ouders van Catharina, Susanna en Peter, die werken. Alle twee. Dus die schakelde Mie in als oppas.
Wat ze vaak deed.
Ja, ja. Voor alle duidelijkheid, we noemen haar goede Mie, omdat mensen heel dankbaar zijn voor alles wat ze doet. Maar ze wordt wel betaald voor al die jobjes. Dus als oppas wordt zij betaald. Het is niet dat ze vrijwillig op die kinderen past. Maar dus, het is tijdens zo'n dag dat de ouders zijn gaan werken, dat Catharina als eerste ziek wordt. En eigenlijk heel snel sterft. Die ouders ziek van verdriet en moeten afscheid nemen. Maar ja, er moet ook wel brood op de plank komen, want er blijven twee kinderen achter. Dus die ouders moeten eigenlijk al snel terug gaan werken. En dus Suzanne en haar broertje, die worden weer naar Mie gebracht. Er is geen andere oplossing. En die ouders hebben op dat moment ook, zijn zich van geen kwaad bewust eigenlijk. En het is tijdens zo'n oppasdag dat Suzanne ziek wordt. Ze is nog levend en wanneer haar moeder haar 's avonds komt ophalen bij Mie. En opvallend is dat Suzanne aan haar mama vraagt voor een glas water van de kraan. En haar mama grijpt naar het glas waar de melk had ingezeten, waar Mie haar mee vergiftigd zou hebben. Waarop Suzanne zegt, ik wil geen melk uit dat glas, ik wil water van de kraan. Dus het lijkt alsof Suzanne als kind beseft wat er gebeurd is.
Ja, en later zou ook blijken, Peter had op dat moment een vriendje uitgenodigd die daar mocht komen spelen. En hij zou gezien hebben hoe dat Mie, dus niet haar peper op zak altijd had, maar wel een zakje arsenicum bij had. Maar bon, dat wist die jongen natuurlijk op dat moment nog niet. Maar hij heeft daar een zakje onder haar schort vandaan zien halen. En hij vermoedde dat dat gewoon suiker was. Ja. En hij heeft gezien hoe Mie dat in het glas melk heeft
gedaan. Ja. Wanneer de mama van Suzanne daar is en daar aankomt, vraagt ze om de dokter te gaan halen. Want haar dochter is doodziek. Maar Mie weigert twee keer om een dokter te gaan halen. Op het einde beweert ze zelfs dat ze geen dokters kent in de buurt. En uiteindelijk sterft ook Suzanne. De beide sterft, zowel van Catharina als Suzanne, doet Mie weer die afleg van de lichaampjes. Financieel heeft ze geen voordeel bij het overlijden van deze zusjes. Eerder zelfs een nadeel, want ze verliest haar job als oppas. Kan ze geen geld voor verdienen. En dan volgt de begrafenis van de twee zusjes. En de volgende dag is heel de familie ziek bij de koffietafel. En Mie zou de hele familie vergiftigd hebben bij de koffietafel na de begrafenis van hun kinderen.
Great. Ik heb nog één dingetje wat ook wel schrijnend is voor die tijd eigenlijk. Dus je zei het al, Mie weigerde van een dokter te gaan halen, beweerde dat ze er geen kennen. Dus een buurvrouw is dan snel een dokter gaan zoeken, maar die dokter weigerde te komen, wat dat veel voorkwam, want die wou niet naar de buurt gaan waar de arbeiders woonden. Die wilde daar wegblijven, dus wat heeft hij gedaan? Die dokter heeft gewoon een drankje meegegeven aan de buurvrouw om aan Suzanne te geven, maar tegen dat die buurvrouw dus terug bij Suzanne was, was het meisje al overleden.
Omdat hij niet voor arme mensen wou werken?
Nee, gewoon. Maar het is maar zo, je bent ziek en je wilt dat een dokter komt.
Ja.
En die dokter wil gewoon niet komen. Omdat, dat gewoon al. Ja. Omdat je van een te lage klasse bent. Bon. We zullen het even hebben over het motief.
Ja.
In het boek dat we gelezen hebben, we gaan in de show notes zetten welk boek dat geweest is, staat dat het motief van Mie eigenlijk... Ja, waarom dat ze dat gedaan heeft, dat weten we eigenlijk nog steeds concreet niet. We hebben al een paar dingen aangehaald. En natuurlijk is er het financiële aspect, het financiële motief. Ja, uiteraard heeft bij heel veel moorden het, of de vergiftiging, het verzekeringsgeld een rol gespeeld. Maar hoeveel Mie uiteindelijk daaraan heeft verdiend, is niet geweten. Ik heb verschillende bedragen gelezen. Sommigen zeggen 2.000, 3.000 gulden. Anderen zeggen dan weer dat het nooit zoveel is geweest. Maar ja, bon, er waren ook die erfenissen die ze ontving als er mensen gestorven waren. Ze heeft zich ook laten betalen voor die diensten die ze heeft gedaan. Dus in andere opzichten lijkt het erop dat Mie moorde om van die schulden af te komen. Mm-hmm. We hadden het over één zaak, maar dat ze schulden, bij Maria zou dat geweest zijn dan. Maar eigenlijk zou maar de helft van haar slachtoffers zou daarbij een financieel motief hebben gespeeld. Omdat op een gegeven moment, vooral in de laatste maanden voor haar arrestatie, Mie erop los is beginnen vergiftigen. Zo is er één dag geweest, 3 december 1883, waarop Mie 12 mensen heeft vergiftigd. Zonder dat ze daarbij enig financieel voordeel had. Dus ja, ze vermoeden van, is daar iets in Mie beginnen broeien van, ik vind dit eigenlijk wel gewoon leuk om te doen. Maar ze hebben haar dan onderzocht in 1884. Ze heeft een fysiek en psychiatrisch onderzoek gedaan. En daarin bleek dat ze eigenlijk gewoon volkomen normaal was, zowel mentaal als fysiek. En er is nu een theorie dat de ronde doet, anno 2024, dat Mie ook heel veel gemoord heeft uit machtswellust. Dat ze tegen mensen zeiden van ja, dat ze tegen mensen zeiden van ja, pas maar op, want wie weet, zijt jij morgen ook vergiftigd? En dat die mensen dan in zodanige onzekerheid leefden van shit, ja, ik moet wel oppassen wat ik doe. En ja, Mie had daar dan een soort van controle over om die mensen al dan niet te vergiftigen en dat ze daar heel goed op ging.
Ja, wat denkt jij?
Ik vind ergens wel dat Mie kenmerken heeft van psychopathie, laat ik het zo zeggen. Als je ziet wat voor uitspraken ze heeft gedaan, ze heeft geen empathie. Ze bleef gewoon toekijken hoe dat haar slachtoffers stierven. Mm-hmm. Er moet ook zeker als geld het enige motief was, dan zitten er zeker ook wel kenmerken van die psychopathie in. Maar ik denk niet dat het altijd inderdaad om geld ging. Mm. Wat is jouw redenering?
Ja, het ding is, ik vind, ik denk dat het gestart is uit noodzaak. Ik denk dat het gestart is financieel. En dan zit ik een beetje in de twijfel van, ik denk, ofwel is het inderdaad groeit die positie van, of het gevoel van, maar dit geeft mij power, dit geeft mij kracht. Anderzijds, wat voor mij ook zou kunnen, is dat ze, we weten dat Mie zelf ook, na het verlies van haar kinderen zwaar is beginnen drinken, met alcoholmisbruik zat, alcoholprobleem zat. Misschien werd het daar ook, of besefte ze soms wel wat ze heeft gedaan, de gevolgen van haar daden, en dat ze misschien juist wel gepakt wou worden. Dat ze het wou doen stoppen, op die manier.
Oef, oké. Maar door dan nog heel veel mensen te gaan...
Ja, en in het wilde weg, en zo'n uitspraken te doen in de hoop van, het moet stoppen.
Nee, maar sorry, maar... Nee. Omdat dan denk ik van, oké, maar...
Maar waarom heeft ze dan niet haar eigen kinderen en haar man vermoord?
Omdat ze die graag zag. Omdat er wordt wel echt gezegd dat zij en Johannes een liefdevolle relatie gehad zouden hebben. maar dan denk ik van, ja, als je dan wilde dat het stopte, ja, stop dan gewoon.
Ja, oké, okay, maar ja, dat
en
is...
Ga u... Mm. Ik weet het, dat is ook veel te kort door de bocht, maar... Ja, het kan. Het kan zeker.
We gaan het niet weten. En dat vind ik eigenlijk heel raar, dat we het nooit gaan weten. Want ja, ze is gearresteerd.
En ze heeft bekentenissen
afgelegd. Ja.
Nu, misschien moeten we het eerst nog hebben hoe ons Mie aan de arsenicum kwam.
Ja.
Dus, wat blijkt? Arsenicum was toen heel makkelijk te verkrijgen. Je kon dat al kopen als je ongedierte bij je thuis had zitten, maar dan werd dat verkocht als opperment. Ik weet niet hoe ik dat juist uitspreek. Maar dat was een soort van poeder. En dan een soort van arsenicumhoudend poeder. En dan de drogist bij wie je dat kon kopen, die moest dat door een emmer met witkalk roeren. Maar vaak was dat roeren niet goed genoeg, waardoor dat de arsenicumpoeder bovenaan bleef liggen en kon je dat er zo heel makkelijk afschuppen, als het ware. Maar wat ook bleek daarnaast, is dat dat poeder, dat arsenicumpoeder, ook gewoon los te verkrijgen was, zonder dat het vermengd was met iets anders. En er zijn dan ook 2 undercover-agenten geweest die zo naar een drogist zijn gestapt met de vraag van, hey, kunnen wij arsenicum kopen? En ja, dat was geen probleem. Dus we konden dat voor 10 cent kopen. En dan hadden ze genoeg om 100 mensen te vermoorden.
Dus eigenlijk had Mie maar 1 keer arsenicum moeten kopen, dan valt het ook niet op als je het maar 1 keer moet in 1 keer kopen.
Klopt, ja, inderdaad. Nu, het proces?
Ja, dat gaat van start op 25 april 1885. Zoals ze vandaag de dag zouden zeggen, proces van de eeuw. Ja,
absoluut.
Binnenlandse en buitenlandse pers zijn aanwezig.
Ook de pers had daarvoor maandenlang volgestaan met artikels over Mie. Hè. Die konden er niet over zwijgen.
Nee. Ja, maar het ding is, omdat ze zoveel... Ze vermoeden 65 slachtoffers. Mm. Dat is veel. Hè. Daar kun je wel wat over schrijven. Toch, het proces start met eigenlijk maar 3 zaken. 4 slachtoffers.
Ik wil daar nog even op terugkomen. Ze zou 65 slachtoffers gemaakt hebben, waarvan ieder de 23 stierven. Dus niet al die 65 zijn gestorven.
Maar
dat moeten we nu nuanceren, toch, vind ik. Hè?
Ja, oké, maar die andere mensen die zijn voor de rest van hun leven...
I know, maar het gaat om het moordaantal, het dode aantal. Dat zijn er 23 van de 65.
Waar we zeker van zijn.
Ja.
En toch zijn er maar 3 zaken, 4 slachtoffers in totaal, die daar voortkomen. Ik heb niet gevonden waarom dat er nu maar 3 waren.
Nee, misschien omdat ze dit het meest konden bewijzen.
Ja. Dat zijn Arend van Hees, Suzanne Aben, Hendrik en Maria Frankhuizen.
Ja.
Dus dat zijn degenen die we daar straks een beetje hebben verduidelijkt. En ja, je zei het al, de pers stond er de maanden ervoor vol van de gruwelijke serie moordenaar. Maar wanneer Mie dan de rechtszaal wordt binnengebracht, is dat helemaal niet zo'n afschrikwekkend uiterlijk. Helemaal zo geen monster. Mensen hadden haar totaal anders voorgesteld. Ze zien een vrouwtje van middelbare leeftijd. Ze heeft een kapje over haar hoofd, lange kleren, zout en zakdoek voor haar hoofd. Tijdens het proces gaat ze ook zo'n paar keer flauw vallen, slecht gaan. Ze ziet er heel fragiel uit. En dat is eigenlijk niet te matchen met het beeld dat van haar werd geschetst in de pers. Ook aanwezig op het proces zijn de organen in potten.
Absoluut, die staan zo mooi voor de voorzitter. Voor iedereen.
Bewijsmateriaal. Er worden heel wat getuigenissen aan het woord gelaten. Pieter van Hees die wordt aan het woord gelaten. De man die een vergiftigingspoging heeft overleefd. Ook andere nabestaanden en overlevers. Er wordt ingegaan door haar advocaat op het alcoholmisbruik. Die zegt, Mie is beginnen drinken na de dood van haar zoon Clément. Dat was de laatste kindersterfte waarmee ze geconfronteerd is. En het is eigenlijk dus na zijn dood dat ze is beginnen drinken. En dat is net voor dat haar eerste slachtoffer valt. Dus haar advocaat geeft aan van, kijk, die alcohol is daarmee gemoeid. Die verslaving is daarmee gemoeid. Wie wordt er ook naar voren geroepen? Dat is de arts van het krankzinnigenwezen.
Oké.
Dat is dokter Ramar. En die heeft Mie eigenlijk onderzocht. Is zij geestesgezond? Scheelt er iets? Is er een verklaring? En die zegt dat Mie haar daden niet heeft gepleegd door psychische problemen. Wel door haar zwak karakter. En omdat haar godsdienstig gevoel niet voldoende ontwikkeld was.
Dus eigenlijk haar empathie. Als het kort door de bocht. Misschien dat ze dat...
Voor Jezuske, hè?
Voor Jezuske, ja.
Ja, haar empathie voor Jezus.
Ja, of haar moreel denken.
Ja, maar waarom ze dat per se goddienstig moeten noemen?
De Times.
Ja.
Ik heb nog... De advocaat van Mie, die zegt ook van... er heeft nooit een groter onmensch op de bank der beschuldiging gezeten. En hij zou zijn taak met een gevoel van walging en afgrijzen aanvaard hebben.
Ja.
Dus laat dat dan uw advocaat wezen. Maar hij zegt ook van, kijk, er is niet genoeg bewijs geleverd om te zeggen dat de slachtoffers waarvoor dat we hier zitten, dat die vermoord zijn geweest. Maar het Hof zegt, er is wel genoeg bewijs. Dus ik heb nu even opgesomd hoe dat het zit.
Doe maar.
Als het gaat over Arend, Mie heeft... bekend dat ze Arend bewust heeft vergiftigd met het doel ook om hem te vermoorden. Dat heeft, in de bekentenis heeft ze dat gezegd. Maar ze zegt ook van ze was bij het overlijden van Arend en ze heeft niks gedaan om hem te proberen te helpen. Dus dat is voor het Hof een overduidelijk bewijs van, kijk, jij wilde dat Arend stierf. Want ze zou hem blijkbaar ook verteld hebben dat hij beter zou worden. Heel gruwelijk.
Heel gruwelijk, ja. Is dat.
Dan, als het gaat over Susanna. Ook voor Susanna was het, voor het Hof was het duidelijk dat Mie bewust Susanna heeft willen doden. Omdat Mie, ja, die zei wel, kijk, ik heb nooit een voordeel gehaald bij de dood van Susanna. En ik heb haar zeker niet willen doden. Maar, kijk, er zijn wel argumenten waaruit blijkt dat dat wel zo is. Want Arend was 25 maanden voordat Susanna om het leven kwam gestorven. En Mie heeft aan Susanna hetzelfde middeltje gegeven als Arend. Dus ze wist maar al te goed dat Susanna daaraan zou sterven, omdat Arend daar ook al eerder aan was overleden. Mie heeft ook geweigerd om een dokter te halen bij Susanna. Mm-hmm. En Mie heeft ook nooit verklaard van, ja, ze wist dat het poeder giftig was, waarom dat ze dan dat poeder heeft meegepakt naar de familie van Susanna. Dus voor het Hof is het duidelijk van, kijk, je werd hier superbewust mee bezig om Susanna te doden. En als het gaat over Hendrik en Marie, gelooft het Hof niet dat Mie Hendrik en Marie ziek wilde maken. En ze geloofden ook niet dat Mie op dat moment dronken was, wat dat Mie wel beweerde. Hè? Van kijk, dat, ik was dronken, ik wist niet wat ik aan het doen was op dat moment. Want er is een getuige die Mie daar gezien heeft, die ook even gepraat heeft met Mie, die vroeg wat ze daar kwam doen. Mm-hmm. En die zegt van ja, er was niks in mij dat erop wees dat Mie dronken was.
Ja.
Dus daarom vindt het Hof dat er wel genoeg bewijs is geleverd om Mie schuldig te verklaren aan de moorden op deze vier personen. En ze wordt veroordeeld dan tot een levenslange tuchthuisstraf en dikke chance voor Mie, want de doodstraf is in 1870 afgeschaft.
Dat is geluk. Gaat in beroep.
Ja, uiteraard. Ja.
Ze gaat in beroep niet per se tegen haar straf, maar wel over de locatie van dat tuchthuis. Hè. Ze wordt verbannen naar het tuchthuis van s-Hertogenbosch, maar ze wil liever naar Den Haag gaan. Maar dat lukt niet. Ze wordt toch naar hoe zeg je dat eigenlijk?
S-Hertogenbosch,
oké.
Den Bosch. Voor de vrienden.
Den Bosch voor de vrienden. Zijn wij vrienden? Ik denk het wel. Oké, nog een beetje aftermath.
Yes.
Als eerste vond ik heel opmerkelijk. In 1886 is Johannes gescheiden van Mie.
Ja, het werd tijd.
Ik was ook echt zo van, ja, maar zullen we het even hebben over
ja,
Johannes?
Ja.
Oké, dus.
Zet je eens goed.
Ik zet me even goed. Wist Johannes wat er gebeurde? Ja, dan nee.
Ik vermoed van niet. Die man was dag in dag uit aan het werk. Amper thuis. Wist niet wat Mie deed als zij bij mensen aan het babysitten was of wat zij door de dag deed. We zeiden het al, die arsenicum kan ze in één keer gekocht hebben. Ik denk echt niet dat die man wist wat dat er gaande
inderdaad,
was.
Inderdaad, nooit thuis. En ik denk, als we Mie een beetje als persoon kunnen inschatten, denk ik dat zij wel de leider van het huishouden moet geweest zijn. Het geld beheerde. Ik denk dat die man van toeten of blazen wist.
Nee, inderdaad. Geld was niet zijn forte, denk ik.
Nee, dat was niet zijn forte. Het ding is wel, ik vind het wel verschrikkelijk voor hem, want hij is heel veel familieleden kwijtgeraakt.
Absoluut.
Zijn zus is vermoord door Mie.
Ja, absoluut. Ja. Dus ik denk niet dat hij dat kan geweten hebben.
Nee, ik geef hem ook het voordeel van de twijfel.
Maar hij hertrouwt ook nog in 1888. Ja, hij heeft drie kinderen. Hè. Arie is op dat moment 18, Maria Catharina 8 en Leonard 5. Ja, dus dat zijn vooral die twee jongste, zeer jonge kinderen. Dus er wordt vermoed dat hij ook daarom hertrouwt. Niet omdat hij zich alleen voelt, maar omdat die kinderen natuurlijk
een opvoeding nodig hebben,
een moeder nodig hebben. Dus hij trouwt opnieuw en in 1891 krijgen die twee nog een kind samen.
Ik vraag mij af, dit is niet zo lang geleden, hè?
Mm.
Of er mensen in Leiden weten dat ze familie zijn van Mie?
Ik denk het wel.
Ik wil wel iemand... Als er iemand luistert, iemand kijkt die zoiets heeft van... Ja, dat is mijn overgrootmoeder. I wanna know.
Ja, heel graag. Uiteindelijk, in 1915, wordt Mie ziek. En in april van dat jaar sterft ze ook. Ze is dan 74 jaar oud. En drie dagen later wordt ze begraven. En hoogstwaarschijnlijk is dat in een arme graf geweest.
Ja, ik heb... nog iets over het figuur dat Mie geworden is eigenlijk voor de stad Leiden. Ja, ze wordt echt een soort van mythisch figuur. Wat ik echt absurd vind, want ze is een seriemoordenaar.
Ja.
Maar wanneer haar huisje, waarin ze heeft gewoond op het einde, werd afgebroken, waren er organisaties die dat wouden tegenhouden, omdat ze stadspatrimonium was. En ik had echt zoiets van, goh, of niet.
Nee,
of niet. Er zijn volksliederen over haar geschreven.
Je zou zo bijna denken dat ze uit de 15e eeuw is of zo.
Ja, maar dit is echt niet zo lang geleden. Nee. Er is een kermiskraam dat in Nederland rondreisde met een beeltenis van haar. En het opmerkelijkste vond ik het Nederlandse Panopticum. Dat was het Wassenbeeldenmuseum in Amsterdam. Die hadden, ja, je voelt mij al komen, die hadden een gruwelkamer.
Oké.
En daar moest je extra entree voor betalen.
Oké.
En die was ingericht als een gevangenis. En daar vond je de meest gruwelijke figuren. En nog voordat ze veroordeeld was, stond er een wassenbeeld van Mie in de gruwelkamer. Het museum is gesloten in 1919 en waarschijnlijk heeft ze daar tot dan gestaan. We kunnen haar beeld vandaag dus niet meer zien. Wat hebben ze wel bijgehouden? De papieren. En in 1884 bezochten 104.000 mensen de gruwelkamer. Wetende dat dat museum dan nog 20, 40 jaar open is geweest, minstens.
Oké, speciaal.
Dan denk ik, maar we zijn toch van ver gekomen dat we dit soort mensen niet meer ophemelen.
Nee, inderdaad.
Waanzin.
Heel maf.
Ik ben zo blij dat we dit hebben gedaan.
Ja, amai.
Een legende waar ik te weinig... Allee, ik wil haar geen legende noemen, maar een figuur waar ik te weinig over wist.
Absoluut. Dus ik ben heel blij dat jullie, vooral uit Nederland, massaal deze zaak gesuggereerd hebben. Want het is een hallucinant verhaal.
Ja.
Goeie Mie, heet ze.
Waanzin. Zegt, bedankt om te luisteren.
En
bedankt
te kijken.
Om te kijken.
Ja, dat is weet wat jullie ervan vonden.
Ja, ik ben benieuwd.
Wel lief zijn.
Ja, lief zijn. Wij zien jullie graag.
Ja, absoluut.
Dit was heel spannend en heel leuk. En we zien jullie over 2 weken terug.
Bye.
Bye.